Goedemorgen allemaal, Shalom Alechem. Dat waren de woorden die de Heer Jezus sprak toen hij aan de discipelen verscheen op de eerste dag de week in de avond. Shalom Alechem, vrede zij u. En dat is geweldig dat we mogen weten dat hij die vrede gerealiseerd heeft, vrede met God, door zijn offer, maar bovenal ook door zijn opstanding. En die opstanding, ja, dat blijft toch best wel iets wat een beetje moeilijk ligt. Ik vond het ook opmerkelijk, eerlijk gezegd, geen kritiek hoor, maar wat de liederen betreft, dat de opstanding eigenlijk, ja wel, misschien tussen neus en lippen, maar niet echt direct genoemd is. Die opstanding blijft toch een heleboel mensen een groot probleem. En dat is ook logisch, want het is een gigantisch wonder. Het is alleen God, de schepper van hemel en aarde, die mensen die gestorven zijn weer levend kan maken. Geloven in de God van de wonderen. Daar gaat het vanmorgen over. Geloven in de God van de wonderen. We gaan met elkaar lezen iets heel anders dan dat u denk ik verwacht. Want u denkt natuurlijk het evangelie, een van de evangelieën over de opstanding. Maar het gaat nu vanuit Openbaring. Openbaring 1 vanaf vers 9. Openbaring 1 vanaf vers 9. Kan het zijn dat hij een beetje hard staat, want ik heb een beetje echo in mijn hoortoestel en ik heb problemen met mijn hoortoestel, want de een doet het niet en die ander doet het misschien dan extra scherp, maar misschien dat het iets zachter zou kunnen, alsjeblieft. Dankjewel. Dus Johannes, de openbaring aan Johannes. Bij mij staat er boven de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En in vers 9 gaan we lezen, openbaring 1 vers 9. Ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voet en op de borst, omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Toen we hier naartoe reden, toen bij de afslag Wijngaarden, ja, daar gingen wij niet af, maar daar zag ik van zo'n groot billboard staan en daar stond die tekst op van Openbaring. Dat vond ik wel een mooie bevestiging eigenlijk, die laatste tekst. En zie, ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ja, geloven in een God van wonderen. We denken vandaag aan de opstanding van de Heer Jezus van tussen de doden uit. De Heer Jezus is niet opgestaan uit de dood, zoals al heel vaak wordt gezegd. Maar hij is opgestaan uit de doden, tussen de doden uit betekent dat. En ja, dat is een geweldig wonder. Een geweldig wonder. En eigenlijk zien we die opstanding ook wel in de natuur om ons heen. Want God is de God die alles gemaakt heeft, hè. Hij is de schepper. In de begin schiep God de hemelen en de aarde. En hij is degene die in de Zoon, God de Vader, heeft in en door de Zoon alles geschapen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is, zegt de NBG-vertaling. En dat vind ik iets mooier als heeft gemaakt. Want geworden, het is tot stand gekomen door het woord van God, door de Heer Jezus Christus. En hij is degene die in de natuur zoveel van zichzelf laat zien. Gods schepping is vol wonderen. Het feit dat God alles gemaakt heeft, is een gigantisch wonder. En als je naar al die onderdelen kijkt, is dat ook een wonder. Ik weet niet of je daar wel eens over nadenkt. Als je kijkt om je heen, ook vandaag weer, dan zien we dat er ook vandaag weer beelden zijn van de opstanding. In de eerste plaats, hoewel we de zon eerlijk gezegd niet gezien hebben, maar hij is wel opgegaan en iedere dag gaat die zon op. En dat is eigenlijk een geweldig beeld van de opstanding. Vanuit de duister komt dan het licht. De zon komt boven de horizon uit. We zien het in het uitlopen van de bomen en van de bloemen. Juist ook in deze tijd dat dat zo mooi tot uitdrukking komt. Dat dode hout komt als het ware tot leven. We zien het nu nog niet, maar straks die rups die een vlinder wordt. De opstanding. En zo zien we dat God in die natuur zoveel wonderen laat zien. En dat grote wonder wat uiteindelijk zou gebeuren, daar waar we vandaag bij stilstaan. De Heer Jezus die zegt in dat gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, drie heel belangrijke dingen. Hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. En het begin en het einde. Hij is de eerste en de laatste. Het begin en het einde, dat staat dan in vers 8, dat hebben we niet meegelezen. Maar drie dingen die hij van zichzelf zegt, die heeft hij nooit gezegd in zijn leven voordat hij ging lijden en sterven. Deze dingen heeft hij nooit genoemd. Maar nu als de opgestane noemt hij die dingen. En hij is degene die zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Of in het Nederlands zou je kunnen zeggen, ik ben de A en de Z. En wat betekent dat dan? Als hij dat zegt. Toen was het stil. Dat hij het woord is. Hij is de A en de Z en alles wat er tussenin ligt. Hij is het woord. Ja, en daar hebben we al even naar gerefereerd. In het begin was het woord en het woord was bij God. En door dat woord zijn alle dingen ontstaan. En hij is degene die dus inderdaad de schepper is. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. En ik ben het begin en het einde. Het heeft natuurlijk allemaal hetzelfde idee. Hè? De A is natuurlijk de eerste letter. De eerste en het begin. En de Z en de laatste en het einde. Het is allemaal dat hij alles omvat. En hij is ook degene die daar ook tussenin alles vult. Als hij het begin is en het einde, dan ligt het allemaal uiteindelijk in hem besloten vast. Hij is degene die het einde bepaalt, die ook het begin bepaald heeft. God is de God van de tijd. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. God die buiten de tijd staat, heeft de tijd geschapen, gecreëerd. God is de God die uiteindelijk alle materie, alle stof heeft gemaakt. Wij, ons lichaam, dat geloven we denk ik allemaal wel, dat is uiteindelijk, hij heeft ons gemaakt. En het geweldige is dat God uniek is en nooit twee keer hetzelfde maakt. Alles is verschillend. Ieder mens is van een ander mens verschillend. En ook als je een eeneiige tweeling hebt, ook dan zijn er verschillen. En zo is het ook in de natuur. Alle vogels bij ons barst het op dit moment van de koudjes. Nou, dan zijn ze allemaal zwarte vogels. Maar het bijzondere is dat ze allemaal uniek zijn. Ieder koudje is uniek. En er is nooit een koudje geweest zoals die ene. Want zo is God. God is de God van het unieke. Van het hele bijzondere. God is de God van de wonderen. En hij, de Heer Jezus, hij is het begin en het einde. Hij heeft het begin van mijn leven bepaald. En hij bepaalt ook het einde van mijn leven. Hier op aarde dan. Het geweldige is dat hij degene is die dus alles omvat. God openbaart zich in de schepping. Maar hoeveel mensen geloven er vandaag nog dat er een schepper is? Dat zijn er niet zoveel meer. Procentueel gezien in onze samenleving. De mens gelooft in de materie. De mens gelooft in de stof. De mens gelooft dat het allemaal vanzelf ontstaan is door een bepaald toevallige samenloop van omstandigheden. En dat het allemaal zich zo heeft ontwikkeld tot wat het vandaag in de dag is. Maar zonder God. De stof is als het ware de God. En dan hoor je in de natuurfilms, ja, de natuur heeft dit en de natuur heeft dat. En die aanpassingen zijn er door de natuur tot stand gekomen. Onzin. Natuurlijk, er kunnen binnen een bepaalde plant of binnen een bepaald dier bepaalde aanpassingen zijn door omstandigheden, door klimaat. Maar dat dier blijft wel dat dier of die plant blijft wel die plant. God is degene die wat dat betreft het allemaal gemaakt heeft. Maar de mens, de moderne mens, gelooft dat niet meer. He, sinds dat de evolutietheorie zijn intrede heeft gedaan, eind 1800... is de mens, de westelijke mens in ieder geval, ook in onze samenleving, is daarin gaan geloven. Afgelopen week moesten wij de fysiotherapeut zijn voor de hand, voor Kokkie der Hand. En op een bepaald moment, hij was bezig, ik zeg, als je nou kijkt hoe zijn hand in elkaar zit, geloof je dan dat dat vanzelf ontstaan is? Geloof je niet dat daar een ontwerper is? Nee, dat geloof ik niet, zei hij. U wel? En verder gaf hij daarmee aan van dat hij daar ook verder niet over door wilde praten. En als je naar een hand kijkt, want dan heb je bij die fysiotherapeut, dan kom je misschien zelf ook wel eens een keer. En dan zie je van die platen aan de muur hangen, hoe dan een menselijk lichaam in elkaar zit. En onder andere een hand. Ik heb het wel eens meer gezegd, hè, met die hand, geloof ik een keer dat ik over gepreekt heb over die hand. Dat was die hand van Zera, die uit de moederschoot kwam en toen weer terugging, als je het nog weet. Maar in ieder geval, hoe bijzonder is een hand? Hoe bijzonder is die duim? Dat je daarmee zo dingen kunt grijpen en dat je zonder duim, ja, dan ben je echt wel gehandicapt. Hoe wonderlijk zit die hand in elkaar? En als je dan kijkt naar het verschil tussen de hand en de voet. Ja, we zouden allemaal een keer op handen en voeten gelopen hebben volgens de evolutietheorie. Maar als je kijkt hoe de voet in elkaar zit, dat is toch een gigantisch wonder. Verwonderen wij ons nog over die geweldige grote God die alles in zijn hand heeft, die alles gemaakt heeft en uiteindelijk zijn plan met deze wereld volvoert. En dat doet hij dan door de Zoon, door zijn Zoon Jezus Christus. Zelfs velen van hen die zich vandaag Christen noemen, geloven niet meer in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Want dat gaat buiten ons verstand om. Wij kunnen dat niet beredeneren. Maar het is van levensbelang om te geloven dat de Zoon van God voor jouw zonde stierf, zoals onze broeder ook al aangaf, en op het kruis, maar ook om te geloven dat hij op de derde dag is opgestaan van tussen de doden uit. Want als je niet in de opstanding gelooft, ik zal het ongetwijfeld wel eens meer gezegd hebben, dan ben je niet behouden. Paulus zegt, als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En daar ligt het wel, het cruciale punt. En het probleem is dat zoveel mensen dus niet meer in die opstanding geloven. Hij is om onze overtredingen overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging, zegt Paulus ook in Romeinen 4, vers 25. Alleen God kan dode mensen doen opstaan, want hij is de God van wonderen. De opstanding van de Heer Jezus is niet de eerste opstanding die je in de Bijbel leest. In het Oude Testament kom je er een aantal tegen, in het Nieuwe Testament kom je er een aantal tegen. In het Oude Testament, wie weet waar het Oude Testament doden opstaan? Bij Elia, ja. En bij Elisa ook een. Elia en Elisa. En dan bij Elisa nog in het bijzonder, toen hij al begraven was en in het graf lag. Toen waren ze met een begrafenis bezig en toen kwamen er ineens de Moabieten kwamen binnen en ze wierpen dat lichaam in dat graf van Elisa en dat lichaam dat raakte de beenderen van Elisa aan en dat lichaam stond op. Nou zeg, bijzonder, toch? Wonder, een bijzonder wonder. In het Nieuwe Testament, in de evangeliën zijn er ook uiteindelijk vier die opstaan. Dat is Lazarus, dochtertje van Jairus, jongeling van Nain. En dan in Matthäus, wordt er een groep genoemd die opstaat als de Heer Jezus sterft. De heiligen in Jeruzalem staan op, een aantal heiligen in Jeruzalem staan op, maar die blijven dan in het graf en die verschijnen pas na de opstanding van de Heer Jezus in Jeruzalem. Heel bijzonder, maar al deze mensen zijn in hun oude lichaam opgestaan en later weer gestorven. In Handelingen kom je er ook nog twee tegen die opgestaan zijn. Eén bij Petrus en één bij Paulus. Dorcas en de jongeling die uit het raam gevallen was. Vanwege die lange preek. Nou, gelukkig zit hier niemand in het raam, dus ik hoef niet bang te zijn dat er zoiets gaat gebeuren. Maar in ieder geval, maar dat zijn allemaal mensen die opgestaan zijn in hun oude lichaam en later weer gestorven zijn. Maar de Heer Jezus is opgestaan in een nieuw lichaam. En wat een verschil voor Johannes, die op Patmos is, ongeveer 60 jaar nadat hij de Heer Jezus voor het laatst gezien heeft. Want de Openbaring is geschreven ongeveer 95 na Christus. Nou, de Heer Jezus is gestorven in 33 na Christus, ongeveer. Zeg maar zo'n beetje 60 jaar heeft hij de Heer Jezus niet gezien. En nu verschijnt de Heer Jezus aan hem op een hele bijzondere manier. Een hele bijzondere manier. Van de Heer Jezus wordt gezegd, in Romeinen zegt Paulus dat, wij weten toch dat Christus, nu hij opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Hij is opgestaan in een ander soort, het is hetzelfde lichaam, maar een ander soort materie. Een lichaam wat eeuwig is, wat niet meer sterft. Maar een lichaam wat nog wel gewoon kon eten en drinken. Dat is bijzonder eigenlijk, want ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad op die eerste dag de week. En de apostelen zeggen, Petrus zegt dat later, dat hij uiteindelijk verschenen is aan degene die met hem hebben rondgewandeld. En dat die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgewekt. Hoe dat precies allemaal gegaan is, wordt ons niet veel over verteld. Ja, wel bij het meer van Tiberias. Hebben ze ook weer vis gegeten. Maar in ieder geval, hij is opgewekt in een nieuw lichaam. En zo'n lichaam krijgen wij ook. Dat is bijzonder. Zo'n lichaam, zo'n volmaakt lichaam wat voor de eeuwigheid gemaakt is. Maar een lichaam wat nog steeds kan eten en drinken. We hebben soms het idee van, nou straks in de eeuwigheid, als we bij de Heeren zijn, dan hoeven we daar allemaal geen zorgen. Nou, je hoeft geen boodschappen te gaan doen natuurlijk. Dat is allemaal verleden tijd, maar wel. Er wordt gesproken in Openbaring over het nieuwe Jeruzalem, dat daar het geboomte des levens is, waarvan de vrucht 12 maal per jaar draagt die boom vrucht. Ja, zullen die vruchten niet gegeten worden? Er is water des levens, wat daar stroomt uit de troon. Zal dat niet gedronken worden? Het is heel goed mogelijk, en ik zelf geloof het, maar je mag het anders zien, dat wat we nu meemaken, dat ook in de toekomst zo zal zijn. We zullen eten en drinken. We zullen communiceren met elkaar, hè, zoals we nu ook kunnen communiceren. Want dat is het geweldige. God is de God van de communicatie. En God, in het begin schiep God hemel en de aarde. En God zei, en God heeft die communicatie in het leven geroepen. Wij kunnen met elkaar communiceren. Maar niet alleen wij communiceren met elkaar, maar alles communiceert met elkaar. Die koudjes communiceren ook met elkaar. Hoor je wel eens hoe die koudjes met elkaar zitten te praten? Dat is heel bijzonder, maar alles communiceert. Ook, ik heb zelf bijen, nou, die communiceren ook met elkaar. Die doen het heel veel met de tast, maar ook met allerlei geluiden. En alles wat er door God gemaakt is, dat communiceert. Ook de atomen communiceren ook. Bacteriën, ze communiceren. Pas stond er in de krant een artikel over monsters in de grond, die daar een gigantisch goed werk doen om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. En als je dat onder de microscoop legt, lijken dat inderdaad monsters. Maar het zijn microscopisch kleine diertjes, door God gemaakt, die ook communiceren. Alles communiceert. Waarom? Omdat God een God van de communicatie is. En die geweldige God die openbaart zich in zijn Zoon, de Heer Jezus, die gezegd heeft, ik ben de Alfa en de Omega, de God van de communicatie. En de Heer Jezus verschijnt hier aan Johannes En Johannes ziet hem zoals de Heer Jezus zal zijn in de dag des Heren. Want dat wordt ook heel nadrukkelijk gezegd in vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren. En dat is niet zoals soms, of misschien zelfs wel vaak gezegd wordt, op zondag. Want dat is dan in de kerkelijke traditie, heet dat dan de dag des Heren. Maar de dag des Heren, dat boek Openbaring is totaal gebaseerd op het Oude Testament, op de Tanach. En de dag des Heren is de dag waarin God het oordeel gaat brengen over deze wereld. Dat kom je bijvoorbeeld voor de eerste keer tegen in het boek Jesaja. En later kom je dat nog een x-aantal keren tegen. Ook in het Nieuwe Testament nog wel, hier en daar. Maar de dag des Heren, dat is de dag waarin het oordeel gaat komen. In Jesaja 2, vers 12 tot 22 is de eerste keer dat je erover leest. Gaan we even kijken, als je tenminste mee wil kijken. Jesaja 2. Vanaf vers 12. Nou, ik lees even vers 11 mee. Als je trouwens vers 10 leest, ja, zo blijf je lezen natuurlijk. Maar in ieder geval, dan kom je dat ook tegen in het boek Openbaring. Ga in de rots kloven en verberg u. Maar goed, vers 11. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden. En de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Want de dag van de Heere van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is. Tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. Tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven. Tegen alle eiken van Bazan. Tegen alle hoge bergen en tegen al de verheven heuvels. Tegen elke hoge toren, tegen elke vestingmuur, tegen alle schepen van Tarsis. En tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading. De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere van de legermachten zal op die dag, eigenlijk moet je lezen, in die dag verheven worden. Want die dag is niet een dag van 24 uur, maar dat is een periode. Een periode die waarschijnlijk 1000 jaar duurt, maar er zijn er ook die dat iets anders zien. Maar in ieder geval, het is de dag waarin het oordeel plaatsvindt. Zoals ook inderdaad blijkt uit dat wat we net gelezen hebben. En het is de Heer Jezus die dat oordeel gaat uitvoeren. En hij openbaart zich hier aan Johannes in die dag des Heren. Johannes is in de geest in de dag des Heren geplaatst. En zo ziet hij de Heer Jezus daar, totaal anders als dat hij hem ooit gekend heeft. Wat hij hier ziet lijkt veel op wat Daniel gezien heeft in Daniel 10. Lees dat maar eens na als je dat nog de gelegenheid voor hebt. Maar in ieder geval, hij openbaart zich hier en je ziet dat hij zich openbaart als de rechter. Want er staat, zijn hoofd en zijn haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Johannes hoort een stem. Hij was in de geest op de dag van de Heer. En achter mij hoorde ik een luide stem als van een bazuin. En de bazuin heeft altijd ook te maken met de toekomst, met de wederkomst van de Heer Jezus. Maar die bazuin was natuurlijk ook al eigenlijk te horen toen de Heere op de berg Horeb neerdaalde. Toen was er ook een gigantisch geluid als van een bazuin. En Johannes, bij Mozes kwam er toen de openbaring van de wet. En bij Johannes komt er de openbaring van dat wat in de toekomst gaat gebeuren. In die dag des Heren en wat daarop volgt. Wat geweldig dat hij degene is die dat mag gaan zien. En dat de Heer Jezus dan tegen hem zegt, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben de levende. Dat is geweldig. Op een bepaald moment in een van de evangeliën, daar zijn de vrouwen bij het graf. En dan zeggen de engelen tegen hem, wat zoekt u de levende bij de doden? De levende. De Heer Jezus verschijnt hier in zijn geweldige majesteit als de rechter van hemelen en aarde. De rechter van levenden en van doden. Het is de apostel Paulus die op de Areopagus zegt dat God het oordeel gaat brengen over deze wereld waarvan hij het bewijs geleverd heeft. Hij gaat dat oordeel brengen door een man waarvan hij het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. De opstanding van de Heer Jezus is het bewijs dat er een oordeel komt over deze wereld. De schepper gaat een oordeel brengen over datgene, over die mensen die er ooit geleefd hebben en nog zullen leven. Wat hebben zij eigenlijk met die schepping gedaan? Wat hebben wij met de schepping gedaan? Dat wordt vandaag in de dag steeds duidelijker wat we er aan verkeerd gedaan hebben. En wat hebben wij gedaan met de mensen om ons heen? Met degene die naar het beeld van God geschapen zijn. Zoals vandaag in de dag in Oekraïne gebeurt. Dat mensen elkaar naar het leven staan. Waarom? Om macht. Alleen maar om macht. Om ego. Ik. Enzovoort. God gaat een oordeel brengen over deze wereld. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En deze opgestaande levende heiland is natuurlijk degene waardoor we nieuwe leven hebben ontvangen. In de eerste plaats, maar ook het bewijs van het oordeel dat komen gaat. En dat is belangrijk om dat vast te houden. Want er zijn heel veel mensen die van dat oordeel niet willen weten. Maar het is een feit, omdat God God is, moet hij oordelen. Dat kan gewoon niet anders. En hij gaat het ook doen door en in zijn Zoon, de Heer Jezus. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dat is dat unieke lichaam wat hij ontvangen heeft. Een lichaam wat tot in alle eeuwigheid zal bestaan. En wij krijgen ook zo'n lichaam, als je de Heer Jezus tenminste kent. Maar goed, uiteindelijk zullen ook de ongelovigen een lichaam krijgen bij de opstanding. Want die zullen ook tot in alle eeuwigheid bestaan. Alleen een ander, een lichaam wat ook tot altijd bestaat, alleen op een hele andere plaats, op een verschrikkelijke plaats. Hij zegt, ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk zelf. In onze vertaling staat, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood. Andere vertaling draait dat om, dat heeft met de handschriften te maken. Ik moet zeggen dat ik dat iets logischer vind. Ik heb de sleutels van de dood en van het rijk van de dood. En als je de sleutels hebt, dan heb je de macht. Dan heb je de macht om te openen, om te sluiten. En het is uiteindelijk de Heer Jezus die daarmee, denk ik, aangeeft dat hij degene is die uiteindelijk alles wat met de dood te maken heeft, openen zal. Hij zal het dodenrijk openen. Want hij gaat uiteindelijk het oordeel brengen. En dat lees je natuurlijk in Openbaring hoofdstuk 20. En ik zag een grote witte troon. En uiteindelijk staat er dat er dan het dodenrijk wordt geopend en al de doden zullen opstaan. Ik zag een grote witte troon. En daar staat er dat degenen die het merkteken niet ontvangen hebben op hun voorhoofd en op hun hand, die werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, de 1000 jaar. Die staan op ook tussen de doden uit op. Wij staan ook tussen de doden uit op als we sterven voordat de Heer Jezus terugkomt. Dan staat de gemeente tussen de doden uit op. Dat is het eerste wat gaat gebeuren. En dan staan, naar mijn inzicht, ook nog de oud-testamentische gelovigen tussen de doden uit op. En deze, die hier genoemd worden, dat zijn de mensen die in de grote verdrukking om het leven zijn gebracht en als beloning tussen de doden uit opstaan en regeren als koningen met de Heer Jezus 1000 jaar. Maar uiteindelijk staat er dan dat er het laatste oordeel in vers 11 en volgend, dat er staat, en de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En als je de Heer Jezus niet kent als je redder en verlosser, dan kom je hier te staan. Maar als je de Heer Jezus hebt aangenomen, in hem bent gaan geloven als degene die voor jou stierf en opstond uit de doden, dan kom je hier niet te staan. Dan komen we wel nog voor de rechterstoel van Christus te staan om verantwoording af te leggen wat we gedaan hebben sinds we de Heer hebben leren kennen. Dan staan we daar om uiteindelijk loon te ontvangen. Hopelijk, door de genade van God. Wat een troost is het als we hem kennen als de levende door wie we het leven hebben ontvangen door het geloof. Die het begin en het einde is en het begin en het einde ook van deze aarde bepaalt, maar ons ook wil leiden tot ons einde door zijn woord. Hij is het begin van alles en ook bij zijn opstanding is hij het begin van de nieuwe schepping. De nieuwe schepping die begonnen is in hem, de Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan zegt hij erachter in Openbaring 21 vers 5, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Wat een heerlijk vooruitzicht. Dat begon op die bijzondere morgen, zo'n 2000 jaar geleden. Dat uiteindelijk alles nieuw zal worden. Nieuw, maar dan volmaakt. Perfect. Zoals God het alleen maar maken kan. Glorie voor zijn naam. Amen. Ik vond in de nalatenschap van mijn moeder, die een jaar geleden overleden,